Goedemorgen gemeente, broeders en zusters. Namens de kerkraad heet ik u en in het bijzonder de gasten die in ons midden zijn hartelijk welkom in deze dienst, waarin dominee Hoornaar uit Ermelo zal voorgaan. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 39, vers 4 uit de bundel Weerklank. Zie als schaduw gaat de mens daarheen. Dit vers staat afgedrukt op de weekbrief. De kerkenraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Ook deze morgen belijden we dat we onze hulp verwachten van die God die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die van generatie op generatie zijn trouw bewaart en die nooit zal loslaten het werk waar zijn hand eenmaal aan begonnen is. Genade voor u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus onze Heiland en van de Heilige Geest. Amen. De spreukendichter zegt, een vriend heeft te allen tijden lief. En een broeder wordt in benauwdheid geboren. Het thema van deze dienst is, zeg me wie je vrienden zijn. En wij vervolgen de dienst nu door met elkaar te zingen uit Psalm 133, vers 1 en 3. luisteren we ook vanmorgen naar het gebod van God, zoals dat tot ons komt uit Deuteronomium 6 en zingen wij in aansluiting erop Psalm 103, de vers 2 en 5. Luister Israël, de Heere onze God, de Heere is één. Daarom zult u de Heere uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw kracht. Deze woorden die ik u heden gebied, moeten in uw hart zijn. U moet ze uw kinderen inprenten en erover spreken. Als u in uw huis zit, als u over de weg gaat, als u neerligt en als u opstaat. U moet ze als een teken op uw hand binden en ze moeten als een voorhoofdsband tussen uw ogen zijn. U moet ze op de deurposten van uw huis en op uw poorten schrijven. En wanneer het dan gebeuren zal dat de Heere uw God u gebracht heeft in het land dat hij uw vader Abraham, Isaac en Jacob gezworen heeft u te zullen geven, wees dan op uw hoede dat u de Heere niet vergeet. U moet de Heere uw God vrezen, hem dienen en bij zijn naam zweren. U mag niet achter andere goden, de goden van de volken die rondom u zijn, aangaan. Want de Heere uw God is een naijverige God in uw midden. Amen. Bidden we samen om de verlichting met de Heilige Geest en de opening van de schriften. groot en heilig God, u van wie we al mochten zingen dat u onze redder bent. U van wie we mochten getuigen dat u ons uw vriendschap biedt. We willen u hartelijk danken dat we deze nieuwe dag uit uw vaderhanden mogen ontvangen. Deze eerste dag van een nieuwe week, de opstandingsdag van uw zoon uit de doden. En dank u wel dat wij als moderne mensen die in deze 21ste eeuw mogen leven en die allemaal deel mogen uitmaken van een samenleving waardoor we beïnvloed worden, door u niet aan ons lot worden overgelaten. U geeft de zondag als een dag van rust en van bezinning. Een dag om ons in het bijzonder te concentreren op u en uw woord. We zijn maar heel eerlijk, Heere God, vaak vinden we die zondag alleen maar lastig. En de kerkgang is voor ons lang niet altijd een zaak van verwondering en vreugde. We kijken misschien al wel weer uit naar het einde van de dienst. Oh ja, en intussen zitten we onze tijd wel uit en we doen wel mee met wat er van ons verwacht wordt. Maar Heere, onze God, wilt u van ons die ongeïnteresseerdheid en lauwheid wegnemen. En wil er ons van doordringen dat we niet zomaar voor de aardigheid hier bij elkaar zijn, om aan onze godsdienstige verplichtingen te voldoen. Maar laat ons beseffen dat wij zijn genaderd voor uw heilig aangezicht. En dat het ook vanmorgen gaat om de ontmoeting met u. En een leven in nauwe verbondenheid met u. Heilige Geest, wilt u ons in uw werkplaats zo bewerken dat we er plezier in hebben om samen te mogen zijn rond het woord en om ons te oefenen in een leven met en voor u. Open zo ook deze zondagmorgen het woord voor ons ieder persoonlijk. En schrijf het in onze harten, zodat we er niet meer los van kunnen komen, maar zodat we er ons in alles door laten leiden. Zegen ons ieder persoonlijk, hier in de kerk, in de oppas, in de nevendienst straks, of thuis meeluisterend. Zegen ons, in Jezus' naam. Amen. Wij zingen nu Psalm 25, de versen 6 en 7. Wij lezen vanmorgen een tweetal gedeelten uit de schriften. Allereerst uit het Oude Testament, uit het liedboek van Israël, het boek van de psalmen. De langste psalm, maar niet helemaal. Psalm 119, vers 49 tot en met 64. En als we dat gelezen hebben, dan zingen wij uit deze psalm de versen 10 en 32. Ik ben een vreemdeling hier op aarde. En ik ben een vriend, ik ben een metgezel van alle die u vrezen. Denk aan het woord gesproken tot uw dienaar waarop u mij deed hopen. Dit is mij tot troost in mijn ellende, dat uw belofte mij levend heeft gemaakt. De hoogmoedigen hebben mij ten zeerste bespot, toch ben ik van uw wet niet afgeweken. Ik heb gedacht aan uw oordelen van oude tijden af, Heere, en heb mij getroost. Grote verontwaardiging heeft mij bevangen vanwege de goddelozen die uw wet verlaten. Uw verordeningen zijn mijn gezangen geweest op de plaats waar ik vreemdeling was. Heere, 's nachts heb ik aan uw naam gedacht en ik heb uw wet in acht genomen. Dat is aan mij gebeurd omdat ik uw bevelen in acht genomen heb. De Heere is mijn deel. Ik heb gezegd dat ik uw woorden in acht zal nemen. Ik heb met heel mijn hart getracht uw aangezicht gunstig te stemmen. Wees me genadig overeenkomstig uw belofte. Ik heb mijn wegen overdacht en mijn voeten gekeerd naar uw getuigenissen. Ik heb me gehaast en niet geaarzeld uw geboden in acht te nemen. Benden goddelozen hebben mij omringd. Toch heb ik uw wet niet vergeten. Midden in de nacht sta ik op om u te loven voor uw rechtvaardige bepalingen. Ik ben een metgezel van alle die u vrezen en die uw bevelen in acht nemen. Heere, de aarde is vol van uw goedertierenheid. Leer mij uw verordeningen. Tot zover de liedzanger uit Psalm 119. Uit het evangelie naar de beschrijving van Johannes lezen we hoofdstuk 15, de versen 9 tot en met 17. Daar horen we Jezus zeggen, zoals de Vader mij lief gehad heeft, heb ik ook u lief gehad. Blijf in mijn liefde. Als u mijn geboden in acht neemt, zult u in mijn liefde blijven zoals ik de geboden van mijn Vader in acht genomen heb en in zijn liefde blijf. Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u zal blijven en uw blijdschap volkomen zal worden. Dit is mijn gebod, dat u elkaar lief hebt, zoals ik u lief gehad heb. Niemand heeft een grotere liefde dan deze, namelijk dat iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden. U bent mijn vrienden, als u doet wat ik u gebied. Ik noem u niet meer slaven, want een slaaf weet niet wat zijn heer doet, maar ik heb u vrienden genoemd, omdat ik u alles wat ik van mijn Vader heb gehoord, bekend heb gemaakt. Niet u hebt mij uitverkoren, maar ik heb u uitverkoren en ik heb u ertoe bestemd dat u zou heen gaan en vrucht dragen en dat uw vrucht zou blijven, opdat wat u ook maar van de Vader vraagt, in mijn naam, hij u dat geeft. Dit gebied ik u, dat u elkaar lief hebt. Hier eindigt de lezing uit het evangelie. We zijn gelukkige mensen dat wij deze woorden van God ontvangen hebben, maar nog gelukkiger zijn we wanneer we er in geloof ook uit leven. In de verkondiging wil ik vanmorgen een streep zetten onder wat we lazen in Psalm 119, vers 63. Ik ben een metgezel van allen die u vrezen. Thema is dus, zeg me wie je vrienden zijn. Wij zingen nu ter inleiding op de verkondiging Psalm 105, vers 5. Volgens mij doet de snoepjeskraam het hier nog heel erg goed in ochtend. Ja, ja. Ik zou bijna geneigd zijn om nu te zeggen, laten we eerst nog maar een lied zingen. Maar dat doen we maar niet. Na de verkondiging zingen we uit Weerklanklied 239 de aangegeven verzen in Christus is nog oost, nog west. Zeg me wie je vrienden zijn en ik zal zeggen wie je bent. Gemeente van Christus, ze kunnen enorm veel invloed op je hebben. De mensen waar je dagelijks mee omgaat, op je werk of op de sportclub. De klasgenoten van je die nogal een grote mond hebben en die heel wat durven, kunnen je ongemerkt inspireren om dingen te doen die je nooit eerder gedaan hebt. Want ja, jij wil natuurlijk voor hen niet onderdoen. En jij wil niet als een watje bestempeld worden. Je wil meetellen en meedoen. Niet achterblijven. En je gaat je in je denken en in je handelen gemakkelijk aanpassen. Want waar je mee omgaat, dat weten we ook allemaal, daar worden we mee besmet. Op een negatieve manier of op een positieve manier. Zeg me wie je vrienden zijn. De mensen met wie je omgaat blijken ontzettend belangrijk te zijn voor je meningsvorming, voor je opstelling, voor je manier van doen. Zeg me wie je vrienden zijn. Nu wordt er vandaag de dag in de wereld van de social media al gauw gezegd dat iemand zich een vriend noemt van, of dat u een volger is van. En dat klinkt allemaal heel vertrouwd en heel mooi, maar het is nog maar de vraag of het hier werkelijk om echte vriendschap gaat natuurlijk. En is er onder die zogenaamde vrienden ook werkelijk sprake van echte betrokkenheid op elkaar? En kunnen ze ook op elkaar aan in alle omstandigheden? Eerlijk gezegd vrees ik dat dat doorgaans meer naam dan daad is. Want je kunt iemand wel een vriend noemen, maar is die het daadwerkelijk ook? Doorgaans is voor echte vriendschap wel heel wat meer nodig dan elkaar oppervlakkig kennen en op de hoogte zijn van allerlei ditjes en datjes. Hoe zei die spreukendichter het ook alweer toen hij het over vriendschap had? We hoorden het hem aan het begin van de dienst zeggen. Een vriend heeft te allen tijden lief. En een broeder wordt in benauwdheid geboren. Hij heeft het dus niet over tijdelijke en oppervlakkige vriendschap die na korter of lange tijd doodbloedt, die weinig of niets blijkt voor te stellen. Hij heeft het, zou je kunnen zeggen, over vrienden voor het leven. Vrienden waar je ten alle tijden op aan kunt, waar je op kunt bouwen, waar je werkelijk wat aan hebt. Begrip voor je zorgen en je problemen, steun op moeilijke momenten en in verdrietige situaties, troost als jij lam geslagen bent door verdriet en als je door een diepe donkere weg moet gaan. Zeg me wie je vrienden zijn, want in de nood leer je wie je echte vrienden zijn. Of wie alleen maar bekenden zijn of volgers die als het er werkelijk op aankomt je in de kou laten staan en je aan je lot overlaten. Ook daar is de spreukendichter heel duidelijk over. En hij stelt de werkelijkheid niet mooier voor dan die is. Bezit, zegt de spreukendichter, bezit voegt veel vrienden toe. Maar een arme wordt van zijn vriend gescheiden. Hij is in dat opzicht een echte realist die zijn ogen niet sluit van wat er in de zogenaamde vriendschappen allemaal aan de hand is. Hij zegt, velen trachten het gezicht van aanzienlijke gunstig te stemmen. En iedereen is een vriend van wie vrijgevig is. En als je die woorden hoort, moet je dan ook niet meteen denken aan die zoon van wie verteld wordt door Jezus in een van zijn gelijkenissen? Die zoon die zijn vader vraagt om uitbetaling van het erfdeel dat hem toekomt. Want ja, die jongen die wil, als er door zijn vader tot uitbetaling wordt overgegaan, die jongen die wil erop uit. Die wil de wereld in. Die wil de bloemetjes flink buiten kunnen gaan zetten. En eenmaal ver van het vaderhuis en beschikkend over een aardig kapitaal waarmee hij kan doen en laten wat hij wil, blijkt hij in no time heel wat vrienden om zich heen verzameld te hebben, die wel weten hoe zij hem kunnen helpen om de erfenis door te draaien. Maar ja, wanneer de dag aanbreekt waarop die zo'n plat zak is en geen cent meer te makken heeft, dan blijken al die zogenaamde vrienden ineens allemaal spoorloos verdwenen te zijn. Hoe worden de woorden van de spreukendichter waarheid? Alle broers van een arme haten hem. Hoeveel te meer blijven zijn vrienden ver van hem. Zeg me wie je vrienden zijn en ik zal zeggen wie je bent. De componist die aan het woord is in Psalm 119 draait er niet omheen wie hij allemaal rekent tot zijn vrienden. En daarmee laat hij zichzelf in zijn hart kijken. Hij geeft opening van zaken over wie hij zelf is, hoe hij in het leven staat en door het leven gaat. De naam van de componist die in Israëls langste psalm aan het woord is, kennen we niet. Hij is dus anoniem. En toch tussen de regels door laat hij in zijn loflied op Gods Torah, want dat is deze langste psalm. Tussen die regels door laat hij ons wel het een en ander over zichzelf weten. Je zou kunnen zeggen, op zijn cv staat duidelijk vermeld wie hij is, waar hij voor staat en waar hij met hart en ziel voor gaat. Al noemt hij zijn naam niet, al weten we ook niet waar hij vandaan komt, één ding weten we wel. Hij zegt niet voor niets, ik ben een vreemdeling op de aarde. Iemand die hier dus niet thuis is, die op doorreis is, op weg naar de eindbestemming die door God op tal van plaatsen in het vooruitzicht wordt gesteld. Leven met en voor God maakt van een mens een vreemdeling. En onze liedzanger weet dan ook, ik behoor daardoor tot Gods vreemdelingenlegioen op aarde. Wie hoog van God opgeeft en wie het in zijn hoofd haalt om één langgerekt loflied te laten horen op Gods Torah, ja, die spoort niet helemaal, wordt er al gauw gezegd. En omstanders bestempelen je dan als een vreemde eend in de bijt. Iemand die vreemd is en vreemd doet. Ja, in onze samenleving schijnt alles te moeten kunnen. Er is vrijheid van meningsuiting. En dat is niet minder dan een democratisch grondrecht. Mooi dat het er is. Maar de praktijk wijst uit dat als je je stem laat horen op allerlei gebieden en als je opkomt voor Gods zeggenschap over alle leven, dan blijkt dat grondrecht ineens niet van toepassing te zijn. En dan moet je niet zo moeilijk doen. Dan wordt er gewoon van je verwacht dat jij de massa achterna holt. Want God en zijn gebod, dat is alleen maar lastig en irritant, toch? Oh nee, we willen het niet verbieden hoor. Dat kunnen we nou eenmaal niet. En dat zou ook van weinig verdraagzaamheid getuigen. Maar ja, geloven in God is louter een privé-aangelegenheid. Iets voor achter de voordeur. Daar moet je een ander niet mee lastigvallen en daar mag je die ander zeker niet mee opzadelen. Het heeft al genoeg ellende veroorzaakt op deze aarde en daarom wie met Gods geboden aankomt zetten als norm voor het alledaagse leven en wie Gods gebod werkelijk wil laten gelden in politiek en samenleving, weet bij voorbaat dat hij op vreselijk veel verzet zal stuiten. Want ja, dan loop je wel achter hoor. Dan ben je niet van deze tijd. Dan ben je bekrompen en weinig plooibaar. Dan ben je met recht een vreemdeling. En daardoor behoor je tot de uitzonderingen. En breng je jezelf in een isolement. Kom je alleen te staan. Nou ja, dat gevoel kun je meer dan eens hebben. En in bepaalde situaties kun je soms denken, ben ik nou de enige die er zo tegenaan kijkt? En ben ik dan misschien toch een zwartkijker? En moet ik wat meegaander en minder kritisch zijn? toch zou ik willen zeggen, vanmorgen kijk dan nog eens goed naar dat cv van onze anonieme componist. Al is hij een vreemdeling op de aarde en al maakt hij in tal van opzichten andere keuzes in het leven, omdat hij wil rekenen met wat God vraagt, toch staat hij daarin niet alleen, want hij bestempelt zichzelf ook als een metgezel, als een vriend van allen die u vrezen. Dat betekent niet dat hij een soort allemansvriend is en dat hij met alle winden meewaait. De ene keer zegt hij dit en als er iemand is die wat anders erover denkt, dan zegt hij, nou ja, er zit wel wat in wat je zegt, daar kan ik wel achter staan. Hij reageert ook niet politiek correct, houdt niet Jan en Alleman te vriend. Hij blijft bewust en continu één en dezelfde koers varen. Wie die lange psalm 119 helemaal van begin tot eind toe leest, merkt, het is een lied waarin eigenlijk maar één thema centraal staat, dat in allerlei variaties ten gehore wordt gebracht. Gods Torah wordt in telkens andere bewoordingen bezongen. Precies hetzelfde wat organisten en pianisten doen met hun spel. Op een telkens andere manier hoor je in hun spel soms hetzelfde thema, dezelfde melodie doorklinken. En wie nou mocht denken, wat eentonig, wat saai, dan ga je op den duur toch vervelen. Ja, zo wordt er misschien gereageerd door iemand die niet van muziek houdt. Maar wie een klein beetje van muziek houdt, die zal bij het horen van variaties op één en hetzelfde thema gewoon enthousiast worden. En hij zal die organist of die pianist bewonderen over zijn vakmanschap. Wel, in die langgerekte psalm 119 gaat het niet om alleen maar allerlei herhalingsoefeningen zonder meer. Wanneer je psalm 119 in de oorspronkelijke taal waarin die geschreven is, het Hebreeuws, leest, dan ontdek je dat je hier te maken hebt met een kunstig en schitterend samengesteld gedicht. Een gedicht dat aan de hand van de letters van het Hebreeuwse alfabet is opgebouwd. En onze anonieme componist wil op deze manier iets tot uiting brengen van zijn liefde voor God. Hij wil zo duidelijk maken dat Gods geboden zijn lust en zijn leven zijn. En daarom zou je psalm 119 met recht ook kunnen noemen een liefdeslied. En daarin is de dichter bepaald geen uitzondering. Als het gaat om God en zijn gebod, staat hij, al is hij een vreemdeling op aarde, niet alleen. Ik ben een metgezel, een vriend van alle die u vrezen. En heb je nou in de gaten, gemeente, hoe de componist die vriendschap omschrijft? Hij heeft het niet over mensen die precies hetzelfde denken als hij en met wie hij het goed kan vinden, met wie hij dezelfde interesses deelt. Dat is bij ons vaak een voorwaarde voor vriendschap. Je moet een klik hebben met elkaar. Je moet dezelfde hobby hebben. En er wordt gesproken over vrienden in de sport en vrienden in de politiek. En in kerkelijke kringen wordt gesproken over vrienden van de waarheid. En ik herinner me dat er in het verleden in verenigingsverband in de kerk op vergadering nog wel eens gesproken werd over vriend. En vervolgens werd er dan stevig gediscussieerd en stonden de meningen vaak lijnrecht tegenover elkaar en bleek echte vriendschap na scherpe woordenwisselingen soms ver te zoeken. Maar door de liedzanger wordt niet gesproken over vriendschap die afhangt van op eenzelfde manier ergens tegenaan kijken en er helemaal voor gaan. Nee, hij heeft het over vriendschap die alles te maken heeft met je persoonlijke relatie tegenover God. Dus niet, let wel, het gaat er niet om hoe jij over God denkt. En het gaat er niet om wat jouw theologische visie op van alles en nog wat is. Maar het gaat erom of jij de Heere vreest. Dat is een uitdrukking waar heel wat mensen zich nog wel eens op stuk gelopen zijn. De Heere vrezen. Daar schrikken velen voor terug en dat schrikt heel veel mensen af. Maar dat is meer een zaak van onwetendheid dan dat het werkelijk nodig is om je daardoor inderdaad te laten weerhouden. Bang zijn voor God. Ja, laten we eerlijk zijn, dat is meestal het eerste waar je aan denkt bij de Heere vrezen. Maar dat is absoluut niet de betekenis die hier in de Bijbel aan wordt gegeven. Want in de Bijbel betekent de Heere vrezen juist eerbied, ontzag hebben voor God. God werkelijk laten zijn wie Hij is, de Hoge en de Heilige. Hij voor wie je, ja inderdaad, ten diepste niet kunt bestaan. Maar die in zijn oneindige liefde je verzekert, ik hou van jou. En we zongen niet voor niets, ik ben het die jou mijn vriendschap biedt. De Heere vrezen betekent dan ook je plaats weten voor deze God en je erover verwonderen dat Hij je heeft uitgekozen en dat je voor eeuwig van Hem mag zijn. De God vrezenden. Dat woord zullen we niet zo gauw meer gebruiken in onze samenleving. Maar ja, dat is een beetje ouderwets. Maar het is wel een door en door Bijbels woord, de God vrezende. Maar denk nou niet dat dat een soort geestelijke elite troepen is, bij wie ieder ander gewoon in het niet zingt. Maar de Godvrezende, dat zijn allen die vol verwondering en vol aanbidding zeggen, God, wat bent u groot en machtig. En wie ben ik dat ik u mag toebehoren in leven en sterven. Zeg me wie je vrienden zijn en ik zal zeggen wie je bent. En betekent verkeren in het gezelschap van Godvrezende nu een garantie dat er nooit problemen zijn? Denk je dan altijd over alles hetzelfde en ben je het altijd met elkaar eens? Nou, dat is nog maar de vraag natuurlijk. De vreze des Heren mag mooi klinken, mag vroom klinken, mag oprecht gemeend zijn. Maar ja, in de omgang met God komt er, om het ook maar weer eens even ouderwets te zeggen, gemeente, komt er ook heel wat vlees en wereld bij. En de voorbeelden zijn niet moeilijk te vinden die ons duidelijk maken dat het gemakkelijk verkeerd kan gaan en kan ontsporen. Gelovigen worden ons in de Bijbel niet geschetst als mensen op wie niks valt aan te merken en die op een voetstuk gezet kunnen worden. Maar gelovigen worden ons in de Bijbel juist getekend in hun zwakheid, in hun falen, in hun dwalen, in hun zonde. En toch, tot hun eigen verwondering, worden ze nochtans vriend van God genoemd. Ja, kind van God. We zijn allemaal anders en we hebben allemaal zo onze eigen gedachten. En toch zijn we allemaal unieke schepselen van onze goede God. En we dragen ook allemaal de erfenis van onze opvoeding met ons mee. Ook van onze godsdienstige opvoeding. En de verscheidenheid die daarin aan het licht komt, kon wel eens gaan schuren, hè? Zo zelfs dat we lijnrecht tegenover elkaar komen te staan. En dat het verschrikkelijk moeilijk is om werkelijk tot elkaar te komen. Maar daar zullen we ons nooit achter mogen verschuilen. De verschrikkelijke verdeeldheid in de kerk en tussen de verschillende kerken onderling is een feit. Maar hoe begrijpelijk en verklaarbaar die verdeeldheid ook mogen zijn, staande voor het aangezicht van de eeuwige God, kunnen we die onmogelijk accepteren en goed praten. Onderlinge oneenigheid en verdeeldheid kunnen onmogelijk bestaan voor God. Wij worden als vreemdelingen op de aarde geroepen om een metgezel, een vriend te zijn van en voor alle die de Heere vrezen en die zijn geboden in acht nemen. Nee, dat betekent niet dat je jezelf en elkaar aan allerlei strenge en strakke regels wilt binden, zodat je er bijna door doodgedrukt wordt en ze als een loodzware last op je drukken. Gods geboden in acht nemen, dat is in het kader van heel Psalm 119 niets anders dan uiting van eerbied en liefde voor de eeuwige God. Het betekent niet opgezweept worden om te presteren, om ervoor beloond te worden. Maar het is uiting van dankbaarheid dat de eeuwige jou heeft uitgekozen. En dat je niet als een slaaf wordt afgebeuld, maar dat hij je als zijn vriend behandelt. Weet u, uit die blijde zekerheid te mogen leven, dat je door Jezus aanvaard bent zoals jij bent. Niet als een volmaakt mens, maar als een vreemdeling die op deze aarde niet echt thuis is en die zelf de weg niet weet. Een vreemdeling die zichzelf niet weet te redden, maar die mag weten, ik ben gered. Ik ben geliefd. Die kan niet anders dan de omgang zoeken met medevreemdelingen die de Heere vrezen. En hoe langer hoe meer dringen de woorden van de Heiland tot je door. Dit is mijn gebod, dat u elkaar lief hebt zoals ik u heb lief gehad. Zeg me wie je vrienden zijn en ik zal zeggen wie je bent. Hoe meer en hoe dieper je omgang hebt met Jezus, die onze vriend is, die in onze plaats ging staan, waardoor ik tot God mag gaan, hoe meer ik ook verbonden word met allen die hem vrezen. Maar dat is een voortdurende oefening, gemeente. Een oefening in ootmoed, in zelfverloochening, in liefde en in trouw. En ik moest van de week weer denken aan mijn tijd op het gymnasium. Dat is lang geleden, meer dan 50 jaar. En we hadden een jonge leraar Latijn en Grieks. Een open, oprechte man, bij wie de dagelijkse dagopening geen formaliteit was. Hij raffelde niet even een stukje uit de Bijbel af en raffelde ook geen gebed af. Het was bij hem echt van ganser harte gemeend. Dat kon je gewoon aan hem merken. En het gebeurde wel eens dat een groot deel van het lesuur aan de dagopening besteed werd. En meer dan eens liet hij ook een blik slaan in zijn eigen hart en vertelde hoe hij zelf in het geloof stond. In één woord was hij voor mij een leesbare brief van Christus. En zo vertelde hij ons een keer dat hij was gereformeerd synodaal, dat hij een diepgaand gesprek gevoerd had met iemand uit de christelijke gereformeerde kerken. Nou ja, als je nagaat, meer dan 15 jaar geleden, die twee gereformeerd synodaal en christelijk gereformeerde, dat zat bepaald niet op één lijn. Daar was nogal behoorlijk wat verschil tussen. En toch zei hij, we vonden elkaar als broeders en zusters aan de voet van het kruis van Christus. Dat is ook precies hetzelfde wat Arie van der Veer ooit zei, hè? De oecumene van het hart. We vonden elkaar aan de voet van het kruis van Christus. Maar zo vervolgde die leraar toen we het kort daarna over de kerk als instituut gingen hebben, toen zouden we toch binnen de kortste keren hoogoplopende ruzie gekregen hebben. Zo kan het dus gaan. onder vreemdelingen op deze aarde die God vrezen. Zolang je knielt bij het kruis van je heiland en hem als je vriend beleidt, dan vind je elkaar. Maar zodra je je slechts een paar stappen van het kruis verwijdert, gaat het gegarandeerd mis. Dan zijn we niet langer God vrezend. Maar dan vrezen we voor ons eigen hachje. En dan vrezen we voor ons eigen gelijken, voor onze eigen systemen. Reden te meer om dat thema met variaties uit Psalm 119 te blijven herhalen. Ik ben een vreemdeling op de aarde. En ik ben een metgezel van alle die u vrezen. Want in Christus is nog west, nog oost. In hem nog zuid, nog noord. Eén wordt de mensheid door zijn troost, de wereld door zijn woord. Tot ieder hart dat hem behoort, met hem gemeenschap vindt. De dienst aan hem is het gouden koord dat allen samenbindt. Geliefde, sluit u dan aan één. Van waar en wie ge ook zijt, als kinderen om uw vader heen en Christus toegewijd. Laat zuid en noord nu zijn verblijd, hem prijzen, west en oost. Aan Christus hoort de wereld wijd. In hem is zij vertroost. Amen. Laten wij samen bidden. Trouwe God, liefdevolle Vader, dank u wel dat u ons vanmorgen samengebracht hebt in de werkplaats van uw geest. En dat u ons in de opening van uw woord hebt aangesproken op wie en wat wij mogen zijn door uw genade. Wij danken u, Geest van God, dat u uw werk aan ons en in ons wil doen, elke keer opnieuw, wanneer de Bijbel opengaat. Dank dat u doorgaat met uw werk, ook hier in Ochten. Dank dat u ons aan de Heere Jezus wilt binden door het geloof. En dat u ons zo ook vanuit die verbondenheid wilt binden aan elkaar als mensen die u vrezen. Hoe verschillend we allemaal ook zijn en wat voor uiteenlopende opvattingen we erop na kunnen houden. Hoe verschillend we in het geloof ook kunnen staan en hoe uiteenlopend onze visies misschien zijn op geloofsbeleving. We mogen weten één in u te mogen zijn. We hadden dat zelf nooit kunnen bedenken, laat staan dat we het zelf ook gezocht zouden hebben. Maar u maakt ons één. U bracht ons tezamen. En daarom eren en aanbidden wij u dat wij mogen behoren tot uw gemeente. Wij eren en aanbidden u dat wij als leden van uw gezin aan elkaar gegeven zijn. Wordt uw wil gedaan, dan bindt het ons samen. Wat is het mogen behoren tot uw gemeente en het mogen meebeleven van de eredienst dan een wonder waar we alleen maar stil van kunnen worden en u dank en aanbidding voor willen toebrengen. Tegelijk willen we u ook bidden, Heere. Laten dat niet maar mooie en vrome woorden zijn, maar laten die woorden handen en voeten krijgen in de praktijk van het gemeente zijn. Leer ons samen zoeken naar het praktiseren van uw wil. En mag dat in al het gemeentewerk ook zichtbaar worden. Vader, maak ons één in uw naam. We willen u ook voorbeden doen voor de alleenstaande en de alleengaande. Voor hen die kwetsbaar zijn vanwege ziekte en zorg. Voor hen die tobben over allerlei vragen. En we noemen ook de namen van de zieken. Mevrouw Kikkert Boy, mevrouw Schoenmakers van Zetten, Stijn van Oostenbrugge die deze week een operatie moet ondergaan. Mevrouw De Wit van Lent die op uitslagen van verdere onderzoeken wacht. O God, laat de vreugde over uw heil ons boven al het gepieker en getop uittillen. En mogen we elkaar werkelijk terzijde staan door een luisterend oor te bieden en een helpende hand te geven. Hoor naar onze stem, naar ons smeken en ons klagen in de naam van onze Heere en Heiland, die ons heeft leren bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. U mag uw gave geven en wij zingen daarna ons slotlied uit Weerklank 230, 1, 2 en 5. De ware kerk des Heren in hem alleen gegrond. Ontvang de zegen van de Heer onze God en gaat als gezegende mensen van hier om tot zegen te zijn voor elkaar en allen die God op uw weg plaatst. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God onze Vader, de gemeenschap van de Heilige Geest met u en jullie allemaal. Amen.